Interne Keuken.
Radio 1.
We moeten er eerlijk in zijn. We hebben het in Interne Keuken niet zo heel vaak over sport. Hè, Sven?
Maar gelukkig hebben we Sporza.
Ja, daar zijn andere programma's voor. Maar vandaag gaan we het wel over sport hebben en wel over wielrennen. We gaan het hebben over de vrouwelijke tegenhanger van Eddy Merckx. Dag Gunter Segers.
Hallo.
De vrouwelijke tegenhanger van Eddy Merckx, zo noem ik haar. Dat is geen omschrijving die jij in je boek over die mevrouw
hanteert. Nee, ik zou haar absoluut zo niet noemen, omdat de vergelijking helemaal veel te complex is. Helena Dutrieu, daar gaat het boek over. Ze is geboren in 1877.
Had jij er al van gehoord, Sven?
Nee, nooit.
Dutrieu?
Nee.
Nee. Dus als ik zeg de vrouwelijke Eddy Merckx, dan is hij toch wel stevig ondergesneden. We zitten op het eind van de 19e eeuw.
Ja, en de wereld zag er iets anders uit. En de plaats van de vrouw zag er ook anders uit dan nu. En de plaats van de vrouw was vooral van de keuken, tussen de keuken en de kerk. En in die wereld kwam Helene Dutrieu. Ze werd geboren in Doornik.
En die stapt op een fiets.
Ze stapt op een fiets.
Ja, wacht.
Want ik neem aan dat er geen... Bestond dat vrouwen wielrennen?
Wacht. Bestond de fiets eigenlijk?
Ah, ja,
dat is de eerste vraag.
Ja, dat is nodig.
Geert, wanneer is de fiets uitgevonden?
De fiets is ongeveer uitgevonden rond 1860. En op die moment was er al een beetje een bloeiperiode van het fietsen. Dat kwam op, dat was een nieuw speeltje.
Ja.
Mannen en vrouwen gingen fietsen.
Maar fietsen was toen nog... Dat waren van die loopfietsen.
Dat waren loopfietsen, dat waren heel moeilijk bereidbare dingen.
Ja.
En pas 30 jaar later werd de fiets iets wat beter gemaakt. Ze noemden dat de safety bike.
Ja.
Kregen katsjoe banden.
Luchtbanden.
Zelfs geen luchtbanden, het waren nog volle banden.
Dus de safety bike, dat is een fiets met twee dezelfde wielen. En daarvoor had je die fiets met dat enorme grote...
Ah ja, dat is een hele groot wiel.
Ja, en daar zat de trapper dan aan het voorste wiel.
En zonder ketting. Afdonderen van heel hoog.
Precies. En in eind jaren 80 van de 19e eeuw vinden ze dus inderdaad die safety bike uit. Met een ketting.
Ja, en dat wordt een hype. De aristocratie, alle mannen willen zo'n fiets hebben. En dat veroorzaakt best een revolutie. Zeker voor de vrouwen ook. Want op het moment dat de vrouwen de fiets ontdekken, hebben ze iets van... Goh, nu kunnen wij ook de wereld ingaan, wij kunnen rondgaan,
ja.
We kunnen onze wereld verbreden.
Dat heb ik eigenlijk nooit beseft, dat de fiets een soort van... Jij noemt het in je boek een freedom machine.
Ja,
de fiets heeft een enorme rol gespeeld in de emancipatie van de 19e eeuwse vrouw.
Absoluut. En daar, in dat opzicht, is Helene Dutrieu daar een vrij grote rol in gespeeld. Ze was een van de eerste vrouwen die begon te fietsen. En haar broer, die was 5 jaar ouder... En die ambieerde een carrière als profwielrenner, in die periode al. En zij ging gewoon mee. Ze ging gewoon mee naar de wielerbaan.
Ja,
en ging wat mee fietsen.
Typisch, hè? Ze vinden de fiets uit en meteen wordt dat een wedstrijdelement.
Onder mannen.
Moet je koersje.
Absoluut.
Ja.
En de jonge Helene, 14, 15 jaar, springt op de fiets. En haar broer merkt van, verdorie, die fietst even snel als ik.
Ah, ja.
Heel bijzonder, want ze was een heel frele, kleine dame. En... Ze begint gewoon mee te trainen met haar broer, maar ze heeft geen andere dames om tegen te concurreren, want er zijn vrij weinig wielrensters. In Parijs zijn er enkele wielrensters op dat moment.
Ja, dat is ver van Doornik.
Maar dat is heel ver van Doornik. Doornik, dat zijn de cheese van het noorden. Het is te zeggen, Helene verhuist met haar familie naar Rijssel. Haar vader geraakt aan lagerwal. En voor Helene ziet er eigenlijk een carrière in. Ja. Haar leven ziet eruit. Ze zou waarschijnlijk snied en naad gaan volgen. Of in de katoenfabrieken gaan werken.
Ja.
Maar ze heeft er helemaal geen zin in. En ze merkt dat haar broer een beetje geld verdient met de fiets. En ze zegt van, ik ga dat ook doen.
Okay.
Maar ze heeft geen concurrenties om tegen te fietsen. Maar haar broer zegt van, ja, we hebben gehoord dat er in Parijs een wielrenster is en die heeft het werelduurrecord neergezet, een eerste werelduurrecord. In die tijd was het zoiets van rond de 27, 28 kilometer per uur.
De eerste die eraan begint,
ja,
die heeft het wereldrecord.
En hoeveel was het?
Rond de 27 kilometer.
Dus je fietst een uur, je meet hoeveel afstand heb je afgelegd.
Voilà.
28 kilometer, ja, 27 kilometer, dat is het wereldrecord.
In die periode, op dat soort fietsen, best oké. Ik denk dat het voor ons gemiddelde wielertoerist vrij moeilijk is om 30 per uur te halen op een uur, gemiddeld. Dus op dat soort fietsen was dat best bewonderenswaardig.
En Helene denkt, ik ga dat aanvallen.
Ja, haar broer zegt, dat ga je ook kunnen. En ze valt het wereldtourrecord aan en ze verbreekt het meteen. Maar in Parijs geloven ze haar niet. Ze zeggen, dat zal maar niet kunnen kloppen.
Daarin door, ik, ja.
Die zegt maar wat. Dus Helene zegt, oké, dan doe ik dat volgende week opnieuw. Maar dan met een gehomologeerde tijdsopnemer erbij. En ze lukt wederom in haar opzet. En in Parijs zegt ze, dat is wel straf. Die dame moeten we naar hier halen. Maar ja, een 14-jarige, 15-jarige Helene gaat niet zomaar naar Parijs mogen gaan. Zeker niet van haar ouders, die al zoiets hadden van... Ja, we hebben al een zoon die fietst in die periode. Dat komt niet echt goed. Dus Helene lost het op haar manier. En daar zie je al direct haar karakter, haar heel rebelse karakter. Zonder haar ouders iets te zeggen... vertrekt ze in de vroege ochtend naar Parijs met haar fiets, met de trein. Ze komt aan in het station d'Orsay, denk ik. En ze rijdt
toen nog geen museum was. Maar...
Voilà. Station, en ze fietst met haar de laan af en ze komt in de wielerstempel die daar net was opgestart. En de directeur ziet haar daar binnenkomen en zegt van, wat komt dat schoolmeisje hier doen tussen al die fietsers? En ze zegt van, ik ben dat meisje die het wereldtourrecord heeft verbroken.
God, ja. En dat is echt zo'n vreel dingetje van 15 jaar, hè? Of 16 jaar, hoe oud was ze?
Ja, 15, 16 jaar op die moment. Ja. En ze gaat zich dan daar in Parijs meten met de sterkste rensters op dat moment. En wonder wil, ze verslaat die. Ja. Dus haar naam is meteen gemaakt. En... Helene is een speciaal ding in dat opzicht. Ze legt zich helemaal toe op het wielrennen.
Ja.
En gedurende enkele jaren verovert ze eigenlijk heel Europa met haar fietskunsten.
Het eerste hoofdstuk van jouw boek gaat over haar wielercarrière, want er komen nog een aantal carrières aan, zal ik nu al verklappen. En dat is echt een opeenstapeling van de ene, niet altijd overwinningen, maar toch, ze is enorm succesvol. Hè. Ze is de beste wielrenster uit haar tijd.
Ja, en letterlijk de snelste.
Ja, en je zou dan kunnen denken, maar wat stelde dat vrouwenwielrennen voor vergeleken bij het mannenwielrennen? Ja. Maar dan leer ik uit jouw boek dat op het eind van die 19e eeuw het dameswielrennen veel populairder was dan het herenwielrennen.
Absoluut, ja, absoluut.
Hoe zit dat in elkaar?
Ja, het is heel eenvoudig. De wielrennen was sowieso heel populair in die periode. En het feit dat dames op de fiets gingen springen, gaf natuurlijk voor de mannen, voor zeker het mannelijk publiek, een idee van, god, dat is wel heel boeiend om naar die vrouwen te gaan kijken, want die zijn iets minder verhuld gekleed dan er gewoon zijn.
Was het voyeurisme?
Voor een deel was het voyeurisme. Het was zeker entertainment. Nu ze het ook spreken, nu ook nog van wielrennen, het grootste wielercircus ter wereld, en spreken ze over de Ronde van Frankrijk. Op die moment was dat ook zo. Fietsen was entertainment. En dat dan gekoppeld aan het feit dat vrouwen rondreden in iets minder verhullende kledij.
Ja.
En dat is nog heel beperkt, want ze reden in het begin ook nog in broekrokken of in wijde brokken. Maar er was al eens een stukje been te zien of een knie misschien.
En met sjaals en zo.
En het ging zo ver dat Helene is in Engeland gaan fietsen ook. Er heeft zesdaagses betwist. En er waren de pistes heel klein. En dat vond de man natuurlijk heel leuk, want ze zagen continu die dames ronddraaien op die wielerpiste. Dat was een spektakel. En een onderdeel van het spektakel was ook dat de dames en ook de mannen wel regelmatig crashten. En dat was een deel van het plezier natuurlijk.
En het zat echt nog in de circussfeer, want er waren ook wedstrijden achteruit fietsen, wat met zo'n fiets waarbij de pedalen aan het voorwiel zit, daarmee kan je
dat
achteruit
kan
fietsen.
Ja.
En er waren wedstrijden op tandems en fiets tegen een paard racen, dat soort van...
Komt er allemaal bij.
Circusachtige.
Wat voor mij eigenlijk de
traagheidswedstrijden ook, om te traag...
Wat?
Absoluut.
Zesdaagse surplassen.
Ja. Haar broer had zelfs een wedstrijd, een weddenschap gewonnen waarbij hij x aantal kilometer ging afleggen terwijl een maaltijd verorberde zonder een kruimeltje te laten vallen. Dat is toepasselijk voor ons.
Maar ik wil nog even naar dat emancipatorische van die fiets.
Ja, absoluut.
Dat is toch wel belangrijk. Hè? De vrouwen kregen een soort van vrijheid om zich te verplaatsen zonder een chaperon. En ook, je had het daar net al even over rokken en broekrokken.
Het gaf een enorme impuls aan de bevrijding van de vrouw. De vrouwen in die periode waren verplicht eigenlijk om een korset te dragen. Een korset dat hun bewegingsvrijheid nogal beperkte. En door het feit dat ze met de fiets konden rijden, hadden ze iets van, we kunnen niet met een lange jurk op de fiets gaan rijden. Dus we hebben eigenlijk een aangepaste kledij nodig. Een broek of een broekrok, iets in die aard. En dat gaf een heel grote impuls aan de bevrijding van de vrouw, wereldwijd. En tegelijkertijd werd er ook was een periode van de suffragettes, waarbij er werd geijverd voor het stemrecht voor vrouwen. En we zitten echt in een periode waar de positie van de vrouw heel anders was dan nu. En op dat opzicht heeft Helene zeker haar rol ook vervuld, omdat zij een voorbeeldmodel werd voor veel vrouwen.
Ja, daar zit in dat verhaal wel ergens een tegenstelling. Aan de ene kant wordt die fiets een enorme hype, mm-hmm. ook bij de aristocratie. Het is ook duur in het begin, een fiets. Je moet daar wel een half jaarloon voor neerleggen. Aan de andere kant, fietsen voor vrouwen wordt als onbetamelijk.
Absoluut. Er is enorm veel weerstand vanuit de kerk, onder andere. Vanuit de medische wereld.
Eigenlijk
was het zo dat de mannen een beetje in hun hemd gezet werden van, oh, de vrouwen die eisen hun plaats op en wat gaan we daar nu mee doen? Dus het is niet meer de vrouw die aan de haard is, maar de vrouw die buiten wil komen, die zich wil organiseren, die een ander leven wil leiden dan haar is voorgeschreven. En de mannen hadden er heel moeilijk mee.
En dus werd vrouwen wijsgemaakt dat het ongezond was om te fietsen?
Het zou ongezond zijn, het zou slecht zijn voor de voortplanting, je zou er ziek van worden.
De vaginale flora gaat ervan om zeep.
Jij zegt nu vaginaal zonder meer, maar toen werd dat zo uitgedrukt, Sven. Er dreigt onherstelbare schade aan organen noodzakelijk voor het echtelijke leven.
Dat is volkomen duidelijk.
Dat is een dreiging.
Waarschuwing is...
Ze werd gewaarschuwd voor het feit van, we met de fietsrijden zou wel kunnen leiden tot nymphomanie.
Ook al.
Want het zou te wel lustig zijn, enzovoort, enzovoort.
Ah ja, zo'n zadel.
Dus er werden alle mogelijke manieren, redenen verzonnen om de vrouw toch maar van de fiets te houden.
Ja.
En eigenlijk gewoon om ervoor te zorgen dat de vrouw niet hun plaats in de maatschappij zou willen opnemen.
In zoverre dat competitiesport voor vrouwen, competitiewielrennen voor vrouwen, in veel landen verboden was.
Absoluut.
Maar niet in België.
In Nederland was het heel lang verboden. In Duitsland in een heel lange periode ook. Maar in België en Frankrijk niet. En Italië ook niet. Dus dat is de reden waarom dat Helene heel veel in België, Frankrijk en ook in Engeland heeft gefietst.
Ja. En heel veel gefietst, heel veel succes en wereldberoemd. Hè? Tot in Amerika toe als wielrenster.
Absoluut.
Helene Dutrieu.
Absoluut. Ze wordt twee keer wereldkampioene in België, in Oostende. En dan begint ze zich... Het is dubbel. De fietshype gaat een beetje voorbij. En Helene begint zich te realiseren dat haar mannelijke tegenstrevers veel meer verdienen dan zijzelf. En ze zegt van, ja, ik ben echt wel de top van mijn...
Van de wereld.
Absoluut.
En ze verdienen goed, hè, maar de mannen verdienen nog beter.
Ja, en ze proberen zelfs dat onrecht aan te klagen door brief te schrijven naar sportkranten. Ja. Maar die werden niet afgedrukt. En dus zei ze van, oké, ik heb het wel gehad met dat wielrennen, ik ga iets anders doen. En ze investeert haar geld in een kledingwinkel in Rijssel. Maar het was niet zo succesvol. En na een anderhalf jaar stopt ze ermee. En zegt ze van, want nu wordt het verhaal wel heel complex bij Helene. Ze heeft meerdere levens geleid.
Ja, ja.
Ze zegt van, ik trek naar Parijs en ik wil actrice worden.
Ja.
En ze neemt wat zanglessen. Ze wacht het in het theater. En ze vindt al vrij snel wat rollen. Maar ze beperkt ook dat haar zangstem iets te beperkt is om daar een grote carrière mee uit te bouwen.
Ik ga even een beetje gas geven. Hè. Ze wordt circusartiest dan eigenlijk. Hè.
Een soort van circusartiest. Ja, ja, absoluut.
La flèche humaine, de menselijke pijl. Wat was haar act?
Op een avond wandelt ze met een vriendin naar haar repetitie in het theater. En ze merkt er een affiche die tegen de muur hangt van een man die een looping doet met de fiets. En ze heeft zoiets van, dat is tof.
Dus die man had een wielerbaan.
Een schans of zo?
Wielerbaan zo die een cirkel in de lucht maakt. En hij fietste die cirkel af.
Absoluut, ja.
Hij maakte zo'n looping. Ja.
Ja, en Helene had zoiets van, ja, fietsen, dat ken ik. En toen ze dan hoorde van haar vriendin dat die man daar duizenden Franse francs mee verdiende per avond, had ze zoiets van, oké, dat ga ik ook wel doen. En ze stapt, de volgende dag stapt ze reeds naar de directeur van de Olympia, de grote tempel, variété-tempel in Parijs. En zegt van, ik wil die stunt uitvoeren. En die man zegt van, ja, maar ik heb hier net nog iemand over de vloer gehad ook die dat wil doen. En
iedereen kan dat.
En ben jij wel eigenlijk daar geschikt voor? Ja. En dat is toch crazy. En zegt van, ik kan dat echt doen. En die man zegt van, ik kan dat echt niet doen. Dus ze laat zich niet echt afwimpelen. En ze zegt van, oké, ik ga iets anders doen. Ik kan een nieuwe stunt ontwerpen. Mm-hmm. En een aantal dagen daarna gaat ze terug naar de circusdirecteur van de Olympia. En zegt van, oké, ik ga mijn... een andere stunt doen, de Flash Humain.
En wat is dat dan?
Waarbij ik van een 18 meter hoge schans naar beneden stort met mijn fiets en dan door het luchtledige zweef, zo'n 20 meter door de lucht, om dan terug ergens op een platform terecht te komen.
Laat ons het schansspringen per fiets noemen.
Schansspringen per fiets. Ja. En blijkbaar heel enorm gevaarlijk, omdat zij met een snelheid van rond de 70 km per uur naar beneden duikt met haar fiets. En ze neemt een ingenieur in de hand die haar helpt om dat ding in elkaar te stoppen. Maar die zegt haar van, ja, het is eigenlijk wel levensgevaarlijk, want bij de minste afwijking die je hebt, bij het naar beneden rijden, donder je gewoon van dat ding af of je vliegt door de lucht. En er is geen veiligheidsnet, dus het is enorm gevaarlijk.
Er staan foto's in je boek, hè?
Absoluut, ik heb heel veel leuke foto's gevonden. En Helene zegt van, oké, ik ga dat toch proberen. En ze zoekt een plaats, en dat was al het eerste obstakel. Ze zoekt ergens een manier om die stunt te kunnen oefenen. En in Parijs probeert ze verschillende locaties, maar ze stuit altijd op een niet. De politie of de prefectuur zegt van, nee, dat is veel te gevaarlijk. Dat gaan we een vrouw niet laten doen. En dus ze wijkt uit naar Marseille, waar ze ergens op een braakliggend terrein begint te oefenen. En ze zet heel dat ding beweging. Ze oefent. Ze valt meer dan dat ze haar stunt lukt. Maar uiteindelijk kan ze toch haar première doen in de El Dorado in Marseille. Voor een voltallig opgekomen publiek. En de mensen zijn zo enthousiast dat ze tegen de schans beginnen te duwen waar zij gaan afrijden. En bij de eerste opvoering van haar stunt mislukt het eigenlijk. En ja, ze valt, ze is wat bebloed. En de organisator zegt van, ja, je moet morgen toch terug opnieuw die stunt gaan uitvoeren, want ik heb hier een heel zaal uitverkocht. Ja. En ze zegt, ja, ik zie dat helemaal niet zitten, ik ben nog gewond, ik ga dat niet kunnen. Maar die man verplicht haar om dat toch maar te doen. Ze zei van, ja, ik ben hier alleen in Marseille, ik heb geen geld, ik ben verplicht van het te doen. Dus ze was heel ontstemd dat ze die stunt dan terug opnieuw moest doen, maar de volgende dag lukt het wel. Ja. En het wordt een instant succes in die mate dat iedereen in Europa haar die stunt wil laten uitvoeren.
Ja. En een familieruzie, hè? Want die broer daar straks was er samen mee...
Ja, haar broer is ondertussen...
trainde.
Ja, haar broer is ondertussen een vrij bekende wielrenner geworden, maar met dat wielrennen verdient hij ook niet zo heel veel.
En die beweert, ik heb de Flash Humain uitgevonden.
En hij zegt dan maar, ik ga die stunt ook uitvoeren. Ja. En Helene verdedigt zich heel goed, want ze laat advertenties plaatsen tot in kranten in Amerika, waarin dat zij beweert of bewijst dat zij de uitvinder is van haar Flash Humain.
Oké, Gunther, we moeten naar de derde carrière van
hoeveel zijn
en het wordt ook, dit is de laatste van ja.
Het is een heel, het boek is heel dik geworden. Ik had eigenlijk het idee van ik maak een leuk boek over Helene Dutrieu.
Je had er drie of vier boeken van kunnen maken.
Maar het is een uit de hand gelopen project.
In 1903 vliegen de gebroeders Wright met een stoffen vliegtuigje eigenlijk. Wat was het? Die zijn over de Noordzee gevlogen. Ja,
ik kan je eventjes overroelen, omdat het verhaal toch te interessant is.
Okay.
Helene voert haar Flash Humain stunt uit in Duitsland.
Eh?
En daar zegt de organisator, ja, kan je die stunt nog eens doen, maar dan iets straffer? En hij zegt van, oké, ik ga die stunt doen, maar dan met een motorfiets.
Ah, ja, okay.
Wat helemaal gek is, want het was al levensgevaarlijk op een fiets. Enfin, ze doet dat met een motorfiets en ze lottarten is natuurlijk niet zo slim. Ze doet de stunt, ze vliegt met haar motorfiets naar boven en ze knalt tegen een platform aan, ze valt naar beneden. een motorfiets valt paar en het publiek denkt dat ze dood is. Er verschijnen al krantenartikels, Hélène Dutreux is gestorven. Maar wonder wel overleeft ze, maar ze denken wel dat ze een dwarslesie heeft en dat ze nooit meer zal kunnen lopen. Dus ja, maar de dokters kunnen haar redden. Ze revalideert en ze verblijft gedurende ongeveer 8 maanden in een ziekenhuis. Dan gaat ze naar Parijs. En dan doe je wat elk weldenkend mens zou doen. Van ja, ik heb 8 maanden gerevalideerd, ik kan teruglopen, ik kan een rustig leven leiden. Ja. Maar wat zegt Hélène van, ik heb gehoord dat er mensen zijn die beginnen vliegen. Ik denk dat ik ook wil gaan vliegen. Oh.
Ik moet echt aan Pippi Langkous denken. Als ik
absoluut.
Super.
Ik ken het niet, dus ik kan het.
Ik zal het
dus
ook.
Vanaf dat ze op de been is, gaat ze een demonstratie bijwonen van Wilbur Wright in de buurt van Parijs, die daar met een van de eerste vliegtuigen komt demonstreren. In die periode zijn er wereldwijd maximaal 10 piloten. Ja. En Hélène zegt van, ik wil ook vliegen, ik ga dat ook doen. En ze schrijft gewoon constructeurs aan. Die zegt van, ja, hebben jullie een vliegtuig, ik wil dat doen. En er is 1 constructeur die zegt van, oké, kom maar af. De constructeur heeft een heel leuk vliegtuigje gemaakt en wil dat populariseren en die wil dat verkopen, voornamelijk aan het mannelijke publiek.
En zijn theorie is een beetje, als ik die vrouw daarmee laat vliegen en die kan dat,
dan gaan die mannen dat
dan gaan mannen denken, dat kan ik ook.
Absoluut, dat is een
Gunther, ik moet je stoppen. Je hebt me overruled daarnet. Daardoor kunnen we niet meer vertellen dat ze ook nog in de Eerste Wereldoorlog oorlogsvliegenier is geweest. Dat moeten de mensen dan maar lezen.
Absoluut. Ja, boek.
Iemand moet daar een boek over schrijven.
Ja, precies. Ja. Dat is geboekt.
Is er geen politieke partij begonnen?
Nee. Net niet. Interne keuken.